Welkom bij Culti Culti nummer 32. Mijn naam is Robert Weijers en hier is wederom een uurtje radio vol uiteenlopende cultureel geïnspireerde rubrieken. Zo hebben we voor het eerst een parabel in de uitzending genaamd De Hemelvaart van Nancy Reagan. Voorts is er het vertrouwde ABC van perversies, waar Gert Hekma ditmaal zal vertellen over de vervoering van ontvoering. Mark Hesselink behandelt verderop een heuse punkdiva en zometeen een gesprek met Bart Cuperus en Joop Witteveen, een homostel van achter in de 80, sinds begin jaren 50 bij elkaar. En met hen praat ik over hun relatie, hun band, de passie voor het verzamelen van culinaire boeken en hun Bibliotheca Gastronomica. Maar eerst een gedicht. En vandaag is dat van Trois Sivans en het is getiteld Beet. Kus me op mijn mond en bevrijd me. Zing mij als ware ik een koor. Ik kan het onderwerp van je dromen zijn, jouw ziekelijk verlangen. Wil je niet graag een man van dichtbij bekijken, een phoenix in het vuur? Dus kus me op mijn mond en bevrijd me. Maar bijt me alsjeblieft niet. Jij kan de kou van me afdoen glijden, me draperen in jouw warmte. De duistere vervoering stelt me gerust, het blinde oog van de storm. Laten we gaan wandelen langs de makkelijke weg waar jij herboren kunt worden. En kus me op mijn mond, bevrijd me, maar bijt me alsjeblieft niet. Ah, ik probeer je in je hart te raken om mijn geluk te bespoedigen. Want wie heeft enige tijd om op te groeien? Kus me op mijn mond en maak mij vrij. Maar bijt me alsjeblieft niet.
Kiss me on the mouth and set me free. Sing me like a choir. I can be the subject of your dreams. Your sickening desire. Don't you wanna see a man up close? A phoenix in the fire. So kiss me on the mouth and set me free. But please don't bite. The cold right out of me. Drape me in your warmth. The rapture in the dark puts me at ease. The blind eye of the storm. Let's go for a walk down easy street, where you can be reborn. And kiss me on the mouth and set me free. But please don't bite.
Beyond the mountains.
the mouth and set me free. Sing me like a choir, I can be the subject of your dreams. Your sickening desire, don't you want to see a man up close? A phoenix in the fire, so kiss me on the mouth and set me free. But please don't bite.
Lekker bakje koffie.
Op de koffie bij Bart Cuperus en Joop Witteveen. Onlangs kreeg ik van radiocollega Kees Hartog van Blues Radio Amsterdam een gouden tip voor een interview. Als kapper kent hij namelijk een ouder homostel dat al sinds 1952 bij elkaar is. Bart Cuperus en Joop Witteveen. En bij hen zit ik hier nou in Oost. 64 jaar samen. Heb ik dat goed uitgerekend?
Bijna.
Bijna. Wanneer is het?
Ja, dat is, houden we geheim. Maar het is ergens in april.
Kunnen jullie vertellen wat voor een tijd dat was? Want in 1952, een hele andere tijd.
Ja. Het was de tijd van de wederopbouw. Het was de tijd dat de oorlog afgelopen was. Dat heeft toch nog een flink aantal jaren, heeft die bevrijding en zo heeft meegespeeld. Mm-hmm. Maar het heeft ook betekend dat wij allemaal wisten dat je je voorzichtig moest uitdrukken.
Oké.
En dat is één ding. Het andere ding is dat, ik zeg het maar eventjes nu, mm-hmm. dat hele idee homoseksualiteit, dat niet bestond. Het bestond wel als verschijnsel, maar er werd nooit over gepraat. Mm-hmm. De naam kende ik ook heel lang niet. Terwijl ik wel, ik heb op kostschool gezeten na de oorlog en wel mijn nodige... Eerst puberseks en later toch misschien wel wat meer dan puberseks mm-hmm. meegemaakt. Maar dat homoseksualiteit was, dat was mij volslagen onbekend.
Maar gewoon het woord alleen al,
dat werd niet genoemd.
Maar hoe in die onbekendheid, hoe kom je er dan toch achter dat je op jongens valt?
Omdat het veel sterker trekt dan zes paarden, zei mijn vader vroeger.
Ja.
En het is, ja, god, en dan leer je dus een jongen kennen en ja, dat wordt dan op de een of andere manier licht je elkaar en dan ga je een fietstocht maken of je dergelijks en dan, een middag of zo. Ja, god, en dan ga je zwemmen en dan ga je met elkaar liggen en dat soort dingen.
En dan van het een komt het ander.
Nou, er kwam natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Mm-hmm. Want er was natuurlijk een grote sociale controle, toch? Mm-hmm. Andere mensen dachten er ook niet zo erg aan. Dus het viel niet zo erg op.
Dus dat is eigenlijk meer onbekend dan dat mensen heel anti waren.
Ja, het was, ja, dat anti, dat is pas later gekomen. En dat anti, dat was bovendien, de Duitsers waren erg... anti. Mm-hmm. En dat betekende dus dat alles wat Duits was werd afgezworen na de oorlog. En dus werd er over dit soort dingen dan ineens ook weer niet meer gepraat. Mm-hmm. Jij mm-hmm. zal dat ook niet geweten hebben.
Nee, is ook van niks.
Joop, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
Hoe dacht je?
Nou, ja, ook met zwemmen? Of, nee, dat waren een jaar of 16?
Nee,
toen veel de oorlog ouder. Voorbij was ja, en nee, begin waren... 20 toen jullie elkaar leren kennen.
Ja, was ik 24?
Ik was 22, nee.
23.
Het was, ik ben uit de kast gekomen eind 1951. Mm-hmm. En daar ben ik ook lid geworden van het COC. Daar heb ik dus voor het eerst... wat teksten gevonden die over homo en mooie, het ging allemaal hele mooie liefdes, ging het over. Mm-hmm. En in de tijdschrift Vriendschap en zo. Het COC had toen een lokaliteit in de Van Wouwstraat, in de dansschool van Wim Dubo. Die zou wel de mooie hebben gegeten of zo, dat weet ik niet. Maar, en daar leerde je mensen kennen en je praatte en er werd wat gedanst en zo. En, dat was, ik denk, 2 of 3 middagen of avonden per week was dat open. Maar ik woonde dus in Amsterdam. Ik ben hier ook geboren.
En Joop, waar kwam jij vandaan?
Ik kwam uit Friesland, uit een klein dorp.
Platteland.
Heel erg plattelands en heel erg Rooms. Dus afgescheiden van alle protestantse dorpen en omgeving.
Ja.
Ja, dan wou je natuurlijk... Hoe is het dan gekomen?
Ja, hoe kom je dan in Amsterdam?
Je hebt toch van alles geprobeerd met, gedaan met andere jongens uit het dorp. Want dat was een hele gewone zaak. Alleen er werd natuurlijk nooit over gepraat.
Mm-hmm. Amsterdam was het Mekka.
Ja, Amsterdam was het Mekka. Daar ging je toe. Kijk, je zit in zo'n klein dorp en je wilt wat. Afgezien nog van seksualiteit is of iets anders. Maar dan moest je het dorp uit. Je had dan gehoord dat in Amsterdam van alles te doen was. Of van alles, maar... En je moet niet vergeten, Amsterdam was toen zo dat... er waren maar 3 homotenten.
Los van COC.
Los van COC, ja. Dus... nou ja, daar ontmoette je elkaar.
Bij meneer Mooi, daar hebben jullie elkaar
nee.
toen
ontmoet. Nee, het ging nog anders hoor. Ik ben geloof toen in december lid geworden van het COC... en dus voor het eerst met het volle liefde en volle kracht... met mannen naar bed gegaan. Mm-hmm. En dat moet ik zeggen, buitengewoon aangenaam was. Mm-hmm. Echt lusterde pap van. En die... ja. En toen ontmoette ik daar een jongen... waar ik mee aan de praat kwam en zo. Dat was ja, mijn leeftijd. Daar ging ik mee slapen. En die had een kamer die bomvrij was.
Nou, bomvrij? Wat hield dat in? Geluidsdicht? Of?
Ja, dat mensen niet konden horen dat je aan het rotzooien was... Mm-hmm. En dat je gewoon met elkaar kon praten en zuchten. En als je mm-hmm. klaar komt, maak je toch altijd wat lawaai.
Ja,
en dat
ja,
is dus altijd.
Wel, ja.
ja. En het gedoe daarnaartoe. Maar goed, en toen. Die jongen die zei op een gegeven moment: van ja, dan moet je de komende dagen maar niet komen en zo. Want ja, hij had een vriend en die moest schrijven. En god nog weet wat, die zat in Nijmegen. En. Mm-hmm. Nou ja, dus ik zat er de volgende ochtend dat die vriend er was. En ik was heel nieuwsgierig wie dat nou wel zou zijn. Dat was hij. Mm-hmm. En toen van het een kwam het ander. En toen zijn we met de Paas, 1952, ik geloof dat de Paas ja. was, zijn we met een groep Amsterdamse studenten, mm-hmm. waarvan een gedeelte homo was en een gedeelte niet. En die allemaal muziek maakte, zijn we naar Sint Anna ter Muiden gegaan. Dat is in Zeeuws-Vlaanderen, mm-hmm. tegen de Belgische grens aan. Toen zijn wij met z'n tweeën een keer gaan wandelen langs...
Zwin.
Naar Katzand.
Retranchement.
Retranchement, ja. Naar Katzand. En teruggewandeld en prachtig weer. En toen lagen we een beetje uit te rusten aan weerskanten van een grenspaal. Hij lag aan de Hollandse kant en ik lag aan de Belgische kant.
Oh, wat leuk.
En toen hebben we gepraat van zullen we het maar eens proberen. Gewoon iets vastigs, zou ik maar zeggen. Maar ja, een relatie, dat was natuurlijk voorkomen iets anders. We waren ook bang voor een relatie. We hebben ruim een jaar lang... hebben we gezegd dat we geen relatie hadden, terwijl we langzamer leefden en alles samen deden.
Maar waarom zo terughoudend?
Nou, dat is om 2 dingen. In de eerste plaats was het de enige voorbeeld van een relatie was het huwelijk. Mm-hmm. En als we iets per se niet wilden, dan was het een huwelijk.
We Want vonden... als je dan een nicht op straat zag lopen, dan kwam echt de vraag, en juist bij niet-homoseksuele, wie is mannetje, wie is vrouwtje?
Dat was ja. altijd, werd dat gevraagd. En dat ergerde ons buitengewoon. Bovendien was het zo dat op het COC dus een hele hoop mensen ook zeiden, oudere mensen daar, jullie hebben geen huwelijk. Ja, zeiden we dan, maar we willen ook helemaal geen huwelijk. We zijn 2 mannen en we willen een vriendschapsrelatie tussen 2 mannen. Mm-hmm. Maar ja, dat was niet voorgeleefd. Dus dat hebben we echt helemaal zelf moeten uitzoeken. We hadden allebei een huwelijk gezien van onze ouders en allebei hadden we echt het gevoel van dit moeten we niet doen.
Ja. En jullie zijn ook nog tot op de dag van vandaag niet
Nou, we getrouwd. Hebben wel, nee, we hebben geregistreerd op een gegeven moment, omdat dat juridisch allerlei problemen oploste.
Ja, natuurlijk.
Op 1 april, de eerste dag dat kon, 1 april.
1 april 1998.
1998, ja. Hier in de stadsdeelkantoor. Maar dat hoeft voor een ander niks te betekenen. Maar voor ons betekent het, als wij voelen ons 2 mannen, dan moet je niet een huwelijk met het idee van kinderen en God mag weten wat de mooiste dag van je leven die je dan achter je hebt. En...
Wat trok jullie in elkaar aan?
Toen?
Ja.
Geiligheid.
Geiligheid. Laten we heel eerlijk zijn, ja?
Ja.
Tuurlijk.
En jullie waren ook helemaal elkaars type.
Oh, daar hebben we toen nooit aan gedacht.
Nee, ik denk het wel. Ja, het klikte. Ik weet het ook verder ook niet. En dat klikte niet zo in een kroeg ergens of zo. We kenden met elkaar toen al een paar weken. Toen we dus daar aan weerskanten van die paal lagen. De paal in het midden.
Hebben jullie een tip voor luisteraars die denken van... Nou, zo'n bestendige relatie, daar wil ik ook wel.
Je moet niet vanuit gaan.
Nee.
Je moet gewoon helemaal niet vanuit gaan. Hoe lang het zal duren, je moet het gewoon doen.
Ja.
En dan zie je wel of het duurt of niet.
We kregen wel met jaloezie te maken natuurlijk. En dat moesten we ook, dat hebben we moeten leren. En dat kon je ook van die hetero gemeenschap helemaal niet leren. Want jaloezie werd altijd gezien als ik jaloers ben, moet de ander zijn gedrag veranderen. Dat is heel merkwaardig, want jij hebt een emotie. En dan moet een ander moet die emotie verhelpen. En toen we dat één keer door hadden, zeiden we van ja, godverdomme. Ik bedoel, als ik jaloers ben, dan is dat mijn jaloezie, dat is mijn emotie. En dan moet ik daar wat mee doen, dan moet de ander niks mee doen. Dat gebeurt gewoon.
Ja, je moet ook niet te veel willen en dan moet het. En dingen komen vanzelf. En dan moet je het toegeven.
Ja.
Ik ben weer terug bij Bart en Joop. En ze zijn al heel lang samen. 64 jaar bijna. Onafscheidelijk. Jullie doen heel veel dingen samen.
Ja. Het boeken verzamelen, dat deed hij. Maar ik was daar natuurlijk bij betrokken. Hij kookte goed. Hij heeft altijd van het begin af aan gekookt. En we zijn begonnen met op de schobbende bonk met heel weinig geld. En dat betekende dus brood met maggie erop, weet je wel, dat soort dingen meer. En, maar later, toen werd er wat verdiend en toen, toen zijn we dus... En Joop kookte gewoon ontzettend goed. We hadden ook een kookgelegenheid in onze eerste kamer. Dus dat, ja, dat gaat dan heel vanzelfsprekend. En dat werd steeds beter. Ja, dan gaat hij op een bepaald moment... gingen wij ook wel wat vakantiereizen houden. Mm-hmm. Dus dan werd eerst in Parijs en zo in de herfst. Dan eet je dus andere schotels. En toen ging hij thuis het proberen na te maken.
Gewoon op dat basis van je geheugen beter. Van daar zat rozemarijn in, ik zeg maar wat.
Ik weet niet hoe die het doet, maar hij heeft een uitstekend reuk- en smaakgeheugen ook. En hij maakt het, het komt uit zijn vingers.
Ja.
Ja, hij is een echte kok.
Nu staan jullie ook wel eens samen in de pannen te roeren.
Nee, dat moeten we niet doen.
Nee?
Nee.
Nee. Jullie doen heel veel dingen samen, maar dat...
Dan krijgen we ruzie.
Oké. Okay.
Als ik mag in de keuken, ik mag afwassen. En ik mocht aardappels schillen en ik mag dingen in orde maken en zo'n boodschappen doen of iets dergelijks. Dat mag ik allemaal doen, maar ik moet me absoluut niet bemoeien met... En tegenwoordig mag ik het dan voor een deel uitvoeren, omdat hij een beetje moeite heeft met het tillen van zware pannen en zo. Mm-hmm. Dus dat doe ik dan en hij mag niet vallen. En toen is hij dus boeken over koken is hij gaan verzamelen. En toen op een gegeven moment...
Ja, dan heb je het met het idee op te verzamelen, in ieder geval om dingen...
Ja, voor jezelf te lezen.
Ja, voor mezelf te lezen.
Maar ja, behoorlijk uit de hand gelopen.
Ja, Joopje had op een gegeven moment dus veel boeken verzameld. En hij kwam toen bij het eerste boekwinkeltje wat er was over kookboeken. Dat was van Titi Baudon op de Willemsparkweg. En daar kwam op een gegeven moment Johannes van Dam. Die toen ook nog een was goed 20. Toen hadden ze allebei een gesprekspartner erover, want dat was er gewoon niet.
Mm-hmm.
En dat is van het een en het ander gekomen. Nu zie je de kookboekhandel van Titi Baudon heeft hij overgenomen. En is in de Runstraat gaan zitten met die winkel.
Mm-hmm.
Er werd steeds meer verzameld door Joop en ook inmiddels ook door Johannes. Die ging ook zelf verzamelen. En toen hebben we in 1991, als ik me goed herinner... hebben we op het terrasje gezeten en gezegd... ja, wat moeten we eigenlijk met z'n drieën? Moeten we eigenlijk in godsnaam met die kookboeken? Want op een gegeven moment gaan we dood. We hebben allebei geen kinderen. Dus als die verzameling mooi is... als het maar gewoon een paar plankjes zijn... dan moet het naar de handel. Maar als het nou een mooie verzameling is... is het eigenlijk wel jammer om die uit elkaar te gooien. Dus toen hebben we een stichting begonnen. Een stichting Gastronomische Bibliotheek. Die bestaat nog steeds... En alle boeken hebben we in bezit gegeven. Tenminste alles wat over eten en drinken ging. Mm. Ook de geschiedenis ervan. Dat hebben we in bezit gegeven van die stichting. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het nooit verkocht of vervreemd mag worden.
Mm-hmm.
En toen op een bepaald moment toen is er iets geweest met een koninklijke bibliotheek. Die een tentoonstelling ging houden. En dan ging Johannes, die werd gevraagd natuurlijk wat hij zat toen ook al. Ik denk dat hij al bij het Parool zat, of in ieder geval bij de Elsevier.
Mm-hmm.
Dus die had enige naam. En die vroegen ze ervoor.
We moesten natuurlijk ook aanbevelen met iemand die bekend was met zulke dingen.
Er is ook een Joop Witteveenprijs, zag ik, in het leven geroepen.
Ja.
Waar gaat dat over?
Het gaat dus over... Er zijn twee prijzen, die zijn tegelijkertijd de Johan Sandamprijs en de Joop Witteveenprijs.
En die worden...
Eens in een jaar wordt een boek uitgezocht.
De geschiedenis van gastronomie.
De geschiedenis van gastronomie. Ik ben altijd met boeken bezig geweest vanaf 1400 tot nu toe. En daar valt ook een hele hoop over te vertellen en te doen en zo.
En mensen die een studie daarnaar hebben gedaan dan, die krijgen zo'n prijs?
Ja. De Joop Witteveenprijs is van de Stichting Gastronomische Bibliotheek. Dus dat is, de Johannes van Damprijs is een oeuvreprijs.
Ja.
Voor iemand die zijn grote betekenis voor de gastronomie. Heeft betekend en de Joop Witteveenprijs is een echte wetenschappelijke benadering, geschiedenis van de gastronomie en rond de gastronomie.
Nu hebben jullie ook een publicatie gemaakt met dezelfde naam, of bijna dezelfde naam, Bibliotheca Gastronomica, een lijvig boek. Dat is eigenlijk jullie meesterwerk?
Ja, dat is 30 jaar aan gewerkt door hem.
Ja, het boek is een beschrijving... Van al het gedrukte werk tussen 1476 en 1960.
Alle gedrukte werken in Nederland en België?
Ja.
En in welke taal
dan ook? In welke taal ook, dat is
Ja. En op, in de wereld, in het Nederlands, in een soort kolonie.
Nederlandse kookboeken verschenen in Amerika. Voor de Nederlanders die daar natuurlijk naar de oorlog toegetrokken zijn.
Mm-hmm. Hebben jullie het hier ook bij, toevallig?
Ja, toevallig wel. Oh,
er komt een boek met een kloeke kaft.
Ja,
mooi, mooi rood ingebonden.
Ja. Kijk, en dit zijn ik de auteurs.
Oké. Bernardi, Bernardine.
Er zijn natuurlijk ook Latijnse teksten in.
Brinta.
Het is natuurlijk in feite een lijst van boeken. Mm-hmm. En daar is een systeem voor. Dat je doet het op alfabet op het hoofdwoord. En dat is dus de auteur. Mm-hmm. Of als er geen auteur is, het eerste belangrijke zelfstandig naamwoord van de titel. En dan binnen die auteur doe je het op jaar.
Chronologisch, ja.
Eet goed en word slank. Ja. Goede manieren. Het gaat ook gewoon veel verder dan het koken zelf. Ook
ja, het is...
Alle handen diëten en
ja.
Het is echt een bladerboek. En een levenswerk.
Een wetenschappelijk boek is het.
Ja.
Het is gekocht door alle grote bibliotheken van de wereld in die tijd. 1998 is het uitgekomen.
Ik durf het bijna niet te vragen. Wat gaan jullie vanavond eten?
Raapstelen.
Raapsteeltjes, ja.
Raapstelen. Met aardappels?
Met aardappel.
Aardappel, ja.
En ook daar wat bij nog?
Misschien een beetje gehakt. En er is nog een klein beetje jus over van gisteren en eergisteren. Misschien hoeven we geen gehakt te nemen, maar nemen we dat. En toe zullen we waarschijnlijk, zeker, yoghurt nemen met...
Bloedsinaasappel.
Met bloedsinaasappel, sap.
En volle yoghurt?
Magere yoghurt, Turkse yoghurt. Je kunt hier bij die Turk op de Dappermarkt, op de hoek van de Rijnwaardstraat en de Dappermarkt. Daar zit een Turk en die heeft van die bakjes, vierkante bakjes met een groene deksel. Die is 3,5% vet en anders krijg je 10% vet. Dat is niet zo lekker. Ja. En dat is van die hele stevige yoghurt is dat. Dat doe ik dan een heel klein beetje suiker door, roer ik. Dan een hele bloedsinaasappel uitpersen. En dat heeft echt zo'n lekkere, zure sinaasappelsmaak.
Mm-hmm.
Veel beter dan een gewone sinaasappel. En dan die kun je op het ogenblik ook krijgen, de bloedsinaasappels.
Nou, klinkt heerlijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk straks. En hartelijk bedankt voor dit interview.
Zoek vooraf, ja dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook zo saise. Spersiebonen uit het vet. Pap van brood, zo is maar net. Flink veel aardappelen waar een korstje aan zit. Een lekker brakje met een kuiltje. Schartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje. Zure bomen uit een potje. Ossetong in hete brei. Gegarneerd met dampende brei. Zwanenhals gevuld met druiven. Paardenhoef om af te kluiven. Wat dacht u van een pudding met bessenzap? En als toetje garnalenbap. Slappe thee en vruchten. Lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet. Koffie toe en dan naar bed. Thank you. op de mond te betten. Oude kaas in vele talen, oude vis kan veel verhalen. Zeer veel drank, een hoop van zanten, tonnenbeer en stapels brood, harde borst vol kokosnoot, bitter sausje van mijn leer. Ach, wat willen mensen nog meer?
Fetischisme, sadisme, masochisme,
autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is ontvoering. Bij een ontvoering gaat het vaak om een van tevoren geanceneerde situatie. Veel mannen binnen de SM-wereld dromen van anonieme seks, onmacht en pijn. Een ontvoeringsscène combineert die aspecten. De masochist wordt op een toch nog onverwacht moment gegrepen door meerdere mannen en in een auto meegenomen naar een bepaalde plek. Vaak is hij vastgebonden en geblinddoekt. Aangekomen op de plaats van bestemming kan het spel verder gaan. Het kan hier zijn dat de meester van de masochist op hem wacht met enkele van zijn vrienden, die vaak onherkenbaar zijn omdat ofwel de masochist geblinddoekt is ofwel de mannen gemaskerd. Maar het kan ook zijn dat de dominant van tevoren de touwtjes geheel uit handen heeft gegeven en alleen maar toekijkt. Het opwindende kan liggen in de ontvoering zelf of in een combinatie met een gespeelde verkrachting. Pas wel op bij ontvoeringsseks dat je niet gezien wordt door omstanders. Het zal niet de eerste keer zijn dat de politie gebeld wordt voor een ontvoering die in scène is gezet.
Loop nog even mee, de nacht is nog lang, wie wacht op ons? Er is niemand die begrijpt wat ons nu overkomt. De straten lopen leeg, de lichten doven uit en het wordt koud. Je neemt mijn hand, je lacht en zegt, ik zie je graag. Ja, ik moet gaan, nu moet ik gaan. Maar ooit kom ik terug. Ja, ik moet gaan, nu moet ik gaan. Maar ooit komt ons geluk. Zo lang, zo lang voor ons het leven mag bestaan. Zal ik dromen en ja, beloven nooit meer weg te gaan. Waarom, waarom niet meer geloven dat het kan? Denk je dat onze liefde je niet tegen kan? Ik neem me mee met jou, alleen met jou, met die ogen zo blauw. Ik neem me mee met jou, alleen met jou, ik blijf je.
Wilt u alstublieft even in deze auto stappen?
Ik neem aan dat u een grapje maakt. Wilt u me alstublieft doorlaten?
Instappen!
Laat me los! Laat me los van een dolle kloot! Laat me los! Laat me op
deze! Zo lang voor ons het leven mag bestaan, zal ik dromen en ja, beloven nooit meer weg te gaan. Waarom, waarom niet meer geloven dat het kan? Denk je dat onze liefde je niet tegen kan? Niet tegen kan. Hey, neem me mee, alleen met jou. Met die ogen zo blauw. Hey, neem me mee, alleen met jou.
En we zijn hier weer bij diva-deskundige en grootliefhebber Mark Hesselink. En je hebt voor deze maand weer een nieuwe diva opgescharreld.
Ja, ik heb dus iets wat we nog niet eerder gehad hebben en dat is een punkdiva.
Aha.
En dat is, ja, dat lijkt een beetje vreemd. Dat lijkt een contradictio in terminis, hè, punkdiva.
Waarom eigenlijk?
Nou, de punk, dat was natuurlijk jongerencultuur, eind jaren 70, begin jaren 80, die zich afzette tegen de gevestigde orde, tegen het establishment, tegen alles wat mensen bijzonder vonden. Het was een cultuur die heel erg zich afzette tegen uiterlijkheden. Het was allemaal grauw, smerig. In de mode was de dominante kleur was zwart. Vieze, gescheurde kleren die met veiligheidsspelden bij elkaar gehouden werden.
En dat is niet diva-like.
En dat is allemaal toch niet wat je met een diva in verband brengt. Hè. Diva hoort een beetje aanstellerij ook bij. En de punk was wat dat betreft natuurlijk heel hard en heel kil. Maar ja, geen jongere cultuur die op een gegeven moment niet mainstream wordt. En dan krijg je toch weer de mode, de commercie die er achteraan gaat lopen. En onvermijdelijk grote sterren. En er was zeker een punkdiva, er zijn er meer geweest.
Maar... En aanstellerij ook niet te vergeten.
En aanstellerij, ja. Absoluut. En ik wou dan als punkdiva voordragen Nina Hagen.
Nina Hagen.
Nina Hagen. Wel interessant omdat ze natuurlijk... Zij wordt nu gezien als een van de grootheden van de punk. Was ze punk? Ze had natuurlijk een hele andere achtergrond dan de echte punkers. Hè. De punk was natuurlijk heel erg ook de muziek en de cultuur van de werkeloze jongeren in grauwe, Britse, verarmde industriesteden. Daar kwam Nina Hagen niet vandaan. Zij was een Duitse, zij was een Oost-Duitse zelfs. Mm-hmm. Maar wat er wel in zat, dat was het rebelse. Zij groeide op in de DDR, in Oost-Duitsland. Maar ze was zeker geen braaf communistisch meisje. Ze kwam niet uit een heel erg arm of volksgezin. Haar moeder was Eva Marie Hagen, beroemde operazangeres en actrice in de DDR in die tijd. En haar stiefvader was Wolf Bierman.
Oh.
En dat was
een schrijver
en een protestzanger. En iemand die zich heel erg ook verzette tegen dat DDR-regime. Wat enorm dapper was, want je had eigenlijk geen leven in de DDR als je je verzette tegen dat regime. Nina is op een gegeven moment ontsnapt uit die DDR. En dat is een heel wonderlijk verhaal. Wolf Bierman, haar stiefvader, is op een gegeven moment echt het land uitgezet. Op een hele rare manier. Die kreeg een uitreispermissie om op te gaan treden in Keulen voor een paar dagen. En toen hij weer terug naar huis wilde, mocht hij het land niet meer in. Dus dat was van het een op het andere moment. En toen heeft Nina Hagen heeft de kont tegen de krip gegooid. En die heeft tegen de DDR-autoriteiten gezegd: als jullie mij niet naar hem toe laten gaan, dan ga ik zijn werk voortzetten. Dan word ik de nieuwe Wolf Bierman hier. En dan krijgen jullie met mij te stellen. En kennelijk waren ze daar heel bang voor. Want binnen 4 dagen kreeg ze een uitreisvisum. En zat ze in West-Duitsland.
Had ze toen ook al die zware make-up op?
Nee, hoewel ze wel op zich in de DDR al een beetje in die alternatieve muziek scene zat. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal nog wel lastig daar. En toen ze eenmaal in het Westen zat, ja, toen moest ze een beetje de westerse wereld, de westerse cultuur leren kennen. En toen kwam ze terecht in Hamburg en in Londen.
Mm-hmm. En dat welk waren nou dat toevallig. Ongeveer?
Nou, dat is allemaal een beetje halverwege de jaren 70 geweest, eind jaren 70. Precies in de tijd dat in die steden de punk opkwam. En in Londen, daar kwam ze inderdaad in contact met mensen van de Sex Pistols, Johnny Rotten. En daar is zij punk geworden. Maar zij was natuurlijk veel meer dan dat. Want ze had zo'n waanzinnig talent. Ze was een geweldige zangeres. Ze had een bereik van weet ik hoeveel octaven. Ze kon opera zingen. En dat hoor je ook in die eerste platen van haar. In die eerste hits van haar. He, die nummers als Unbeschreiblich, Weiblich en zo. Hele rauwe, harde punkmuziek. Maar met waanzinnige zang, waanzinnige uithalen erin. En daarmee ontsteeg ze ook al heel gauw dat punkgenre. En het werd al heel snel werd het meer rock and roll. En ze had ook een soort rock and roll leven. Wat natuurlijk bijzonder aan Nina Hagen is, is dat er een Nederlandse connectie aan zit, omdat zij een verhouding heeft gehad met Herman Brood.
Ja.
Die ook muziek voor haar geschreven heeft. En na Herman Brood heeft ze nog een verhouding gehad met Ferdy Karmelk. En dat was geloof ik een bassist of een gitarist in de band van Brood. En daar heeft ze ook nog een kind mee, een dochter. Overigens, nog tijdens de zwangerschap is ze van die man weer afgegaan. En is ze weer verder de wereld ingegaan. Toen is ze in Amerika terechtgekomen, daar is die dochter ook geboren.
Er komt een beetje tragiek om de hoek kijken, ook qua diva.
De tragiek valt wel mee bij haar. Wat het lastig maakt om haar verhaal te vertellen, is dat het zo'n ontzettende vergaarbak van dingetjes is geweest. Dan woonde ze weer een tijdje in Frankrijk. Dan woonde ze weer een tijdje in Amerika. Dan zat ze weer een tijdje in Duitsland. Ook muzikaal ging het alle kanten op. En in haar leven ook. Als er een rode lijn is aan te geven, dan is het vooral dat ze enorm excentriek was.
Mm-hmm.
Hartstikke gek.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Daar zijn zoveel voorbeelden van. Zij was op een gegeven moment berucht als gast in talkshows, omdat ze zulke gekke dingen deed. Ze heeft in Oostenrijk het voor elkaar gekregen dat een bekende talkshowhost ontslagen werd, omdat zij in zijn programma geheel ongevraagd ging uitleggen hoe een vrouw zich masturbeerde. Weliswaar gekleed, maar dat helemaal voor ging zitten doen. En in het preutse Oostenrijk was dat een enorme schande. Ze was ook heel erg bezig met dingen als ufo's en allerlei rare spirituele dingen. Dan was ze weer met de Hare Krishna's bezig. Op een gegeven moment werden ook concerten van haar, daar was bijna niet meer door te komen, omdat de helft van de tijd maakte ze rare experimentele muziek en de andere helft ging ze discussiëren over God en buitenaardse wezens en wat al niet meer.
Hoe is het nu met haar?
Ja, tegenwoordig zit ze heel erg in de christelijke hoek. Ze is op een gegeven moment, heeft ze zich bekeerd tot het christendom. Nou, daar wordt het over het algemeen niet interessanter op. Maar ze is op zich nog springlevend en nog heel actief.
En was zij als diva nou ook een homo-icoon?
Nou, dat is een beetje een lastig verhaal. Ik weet dat zij heel populair is in de lesbische scene.
Mm-hmm.
De homo's was een beetje moeilijk. En dat had er ook mee te maken dat zij behoorde tot de HIV-deniers.
De
mensen die... Er is een groep mensen die beweren dat het AIDS-virus niet veroorzaakt wordt door HIV. En daar stond zij heel erg achter. En het akelige daarvan is dat er dus ook mensen zijn die vinden dat je als HIV-patiënt niet je moet overleveren aan de reguliere wetenschap, maar met alternatieve geneeswijzen en zo in de weer moet.
Cannabisolie.
Ja, dus ja. Dat is allemaal een beetje moeilijk. Maar toch, ja, ik vind het een leuke, aparte, excentrieke vrouw. En ik vind haar, ondanks zo'n smetje, wel diva-waardig.
En wat wil je van haar horen?
Ja, dat kan natuurlijk maar één nummer zijn. En dat is haar tribute aan een andere hele grote Duitse diva, Sarah Leander.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind
Liebe dich, liebe dich, wer das Leben ohne Sinn für mich, doch ich weiß mehr.
Nancy Reagan voelde zich al een tijdje niet zo senang. De voormalige presidentsvrouw miste haar man zaliger en vreesde voor de toekomst van Amerika. Het opgeblazen hoofd van Donald Trump kon haar humeur danig verpesten. Wat was er overgebleven van de ouderwetse stijl en klasse die zij en haar echtgenoot hadden belichaamd? Een escapistische binge-watch van het vierde seizoen van House of Cards bleek haar te veel. De magistrale plotwendingen en de machiavellistische machinaties werden haar uiteindelijk fataal, waarop ze het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Eenmaal in hogere sferen moest ze eerst door een roze poort met uitzicht op een grenzeloos azuurblauw. Oh, Ronnie, waar ben je dan, mijn lieveling? Ik heb je zo gemist, Ronnie. Maar waar ze ook zocht, ze vond hem niet. Hij zou toch niet weer in een of andere kapsalon zitten om zijn haar zwart te verven? Ze kwam uit bij een landhuis dat warempel wel een replica leek van het huis van haar vriendin Elizabeth Taylor. O ja, en er klonk feestelijke muziek uit de ramen en gegiegel. Zou het? Ze besloot aan te bellen. En het bleek inderdaad het huis van Liz. De actrice verscheen zelfs persoonlijk aan de voordeur. O, Liz, wat zie je er beeldschoon uit. Is Ronnie hier misschien? Het klinkt als een gezellig partijtje daar. Mag ik binnenkomen? La Taylor's ogen werden groot en fel. Vuur spuwde van achter de dubbele rij wimpers. Martha uit Who's Afraid of Virginia Woolf was er niks bij. Waar haal jij de grove brutaliteit vandaan? Nee, Nancy, ik ben niet vergeten hoe je Rock Hudson 7 weken voor zijn dood weigerde te helpen. Hij was ernstig ziek en smeekte jullie, maar jullie hebben hem gewoon laten creperen. Ik heb in allerlei bochten moeten wringen om mensen te kunnen helpen. Jullie bekrompen politiek maakten dat ik allerlei illegale dingen moest doen om HIV-medicijnen te kunnen verspreiden. Denk maar niet dat dat nu vergeten en vergeven is. Ik moet nu terug naar binnen. Monty en Rock zijn er en Michael en Freddy gaan zo zingen. Dag Nancy. Maar wacht Liz, ik ben hier net, wat moet ik nou? Zoek dat even lekker zelf uit. Ga desnoods Maggie Thatcher aan haar kop zeuren, maar val mij niet lastig. Boom. De deur miste op een haar na Nancy's neus. Dit nieuwe bestaan zou nog wat aanpassing vergen. Onder zoete vocale flarden van Michael Jackson en Freddie Mercury vervolgde Nancy wat beduust haar weg. Maar wacht, Margaret, dat was een goed idee. Hoe zou het met die lieve schat zijn?
There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life. A better way for us to survive. I live and hope for a world filled with joy. There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere. And we destroy what we create. So this is life. There must be more to life than living. There must be more to life than this. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace. There must be more to life than this. There must be more than meets the eye. There must be more to life than this. There must be more to life, much more to life. There must be more to life, more to life than this.
En met dit postuum uitgebrachte duet sluiten we Culti Culti af. Mijn naam is Robert Weijers en ik dank hierbij Trois Sivan, Kees Hartog, Bart Cuperus en Joop Witteveen, The Beatles, Chef van Oekel, Gert Hekma, Sunny, Mark Hesselink, Nina Hagen, Freddie Mercury, Michael Jackson en Ilko van Schie. Voor meer Culti Culti, waaronder alle eerdere integrale afleveringen en extra info, bezoek CultiCulti.nl, gespeld K-U-L-T-I-K-U-L-T-I, en voor nieuwtjes, tipjes van de sluier en de mogelijkheid tot delen en of waarderen is er facebook.com/CultiCulti. Tot april!
CultiCulti, 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 CultiCulti. Kulti, 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 kulti.